En wij gaan vandaag naar Romeinen hoofdstuk 14 inmiddels. Romeinen 14 vers 1. Dengene nu die zwak is in het geloof neemt aan. Die en van dengene is belangrijk, ondanks allerlei spellingen en naamvallen. Want het betekent dat degene die zwak is niet het onderwerp is van de zin. Maar als u mij vraagt het lijnend voorwerp of zoiets. De bedoeling is namelijk dat wij degene die zwak zijn in het geloof zouden aannemen. Daarom lees ik de zin meestal in een andere volgorde van de woorden. Namelijk, neemt degene die zwak is in het geloof aan. Dat is wat er werkelijk staat. En het impliceert automatisch dat wij die degene die zwak zijn in het geloof aannemen, dat wij geacht worden sterk te zijn. En dat blijkt ook uit de volgende verse uiteraard. En vandaar hoofdstuk 15 vers 1. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken en daarmee de zwakken, dat zijn de onsterken zelf, te dragen en niet onszelf te behagen. Dat wil zeggen, het leven uit die eenheid brengt inderdaad verantwoordelijkheid met zich mee. Zeg maar werk, als u wil, in ieder geval activiteit. Want er is nou eenmaal verschil tussen gelovigen. Begrijp je me goed, er is verschil tussen mensen. Dat is één ding. Maar daarna, er is ook verschil tussen gelovigen. Namelijk, er is verschil in de mate van iemands geloof. Dat kan ook niet missen, want zolang wij geloven dat geloof gebouwd kan worden en versterkt kan worden, is er dus ook verschil tussen het geloof van de een en de ander, uiteraard. En dat verschil wordt hier uitgedrukt in zwak en sterk. Nou ja, als geloof gebouwd kan worden, opgebouwd kan worden, als men bovendien met een Bijbelse uitdrukking gesterkt kan worden in het geloof, dan kan men dus ook zwak zijn in het geloof. En dat is het belangrijke onderscheid wat de Bijbel in ieder geval erkent. Er zijn er die zwak zijn in het geloof en er zijn er die sterk zijn in het geloof. En naar alle oude christelijke traditie heeft men daartussen dus kerkmuren opgebouwd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want er is verschil, die moeten dan maar een eigen groep hebben of zo. Wij zijn nou eenmaal anders. En het is een beetje lastig voor ons die sterk zijn in het geloof, om ook die zwakken in het geloof erbij te hebben. Het is slecht voor onze reputatie trouwens. Als degenen die zwak zijn in het geloof lid zijn van onze gemeente enzovoort. We moeten de buitenwereld er wel van denken dat bij ons alles maar kan en zo. We moeten toch een beetje selectie hebben. We willen graag wat elitair blijven. En sommigen zijn zo hoogmoedig dat ze liever zwak blijven. Want die sterken, dat zijn maar lastige, kritische mensen. Die draaien het dus weer om. We moeten ons aan de zwakken aanpassen. Tegenwoordig in de samenleving toch ook niet waar. De zwakken zijn de norm geworden, dat weet u. Hele probleem van het onderwijs, dat nauwelijks nog bestaat in onze dagen, is gewoon dat men vindt dat iedereen het onderwijs moet kunnen volgen. Daarom heeft men de normen daarbinnen verlaagd, zodat het voor iedereen toegankelijk is. En een beetje onbenul is al gauw goed genoeg om naar de universiteit te gaan in onze dagen. Nu zeg ik het wat overdreven. Misschien is dat vandaag nog niet zo, maar als het zo doorgaat, morgen wel. Men heeft mij vroeger al geleerd, als men hoog wil klimmen op de maatschappelijke ladder, kan men voor het doel die ladder maar het beste plat neerleggen. En in christelijke kring vind je precies hetzelfde, want die hobbelen altijd enige jaren achter maatschappelijke ontwikkeling aan. Daar wordt ook de zwakke tot norm verheven. Die wordt niet verheven, integendeel, de sterke wordt vernederd. Zo gaat het in de praktijk, maar vooruit. Laat ik u er niet verder mee bezighouden, dat is meer voer voor sociologen en psychologen en hoe die jongens maar heten. Maar in de Bijbel vinden we inderdaad, wij die sterk zijn, zijn schuldig. Ik lees 15 vers 1. Zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Verdragen is een iets sterker woord, maar dat wordt gebruikt in dit verband ongeveer in Colossenzen hoofdstuk 3. Die ga ik nou niet opzoeken, maar daar staat dat we elkander zouden verdragen. Als je niet weet wat het is, dat is verdragen. Dat is tamelijk vermoeiend ook. Hè? Maar terug naar 14 vers 1. Degene nu die zwak is in het geloof, zouden wij aannemen. En dat aannemen, ja, dat, sorry, maar dat is een veel te zwakke vertaling. Wat er in werkelijkheid staat, is proslambano in het Grieks. En dat betekent tot zich nemen, dat is zwak. Of anders tot zich trekken. Maar aannemen, dat is een nog zwakkere vertaling. Aannemen is zoiets als tolereren. Het moet dan maar. Het staat nog eenmaal in de Bijbel, we moeten dat maar aannemen. En die zwakken in het geloof, och, nou, vooruit dan maar. Maar in werkelijkheid staat er een woord dat niet passiviteit, maar activiteit aanduidt. Men trekt namelijk het een en ander tot zich. In eigen kracht. Dat wil zeggen, wij zijn verantwoordelijk om de zwakken in het geloof tot ons te trekken. En dus ons, voor zover het kan, daarover te ontfermen. Het kost ons energie. En niet alleen maar verdraagzaamheid, maar meer dan dat. En dan staat er meteen achteraan, maar niet tot twistige samensprekingen. Met andere woorden, de combinatie van zwakken en sterken in het geloof levert automatisch twistige samensprekingen op, want die luiden worden het nooit eens natuurlijk. Er staat alleen dat men dat niet zou doen. De bedoeling is niet dat wij degenen die zwak zijn in het geloof zo snel mogelijk en zo hard mogelijk terechtwijzen of iets dergelijks, of dat we ze actief gaan trainen zodat ze wat sterker worden in het geloof. Sommige dingen moeten hun tijd hebben en opbouw van geloof is niet een werk van ons, maar het is een werk dat de Heer zelf zou doen. Door zijn woord, door zijn geest, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden, dat is niet primair onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is dat wij degenen die zwak zijn in het geloof niet afwijzen, maar inderdaad tot ons trekken hoeveel moeite wij er misschien persoonlijk ook mee hebben en hoeveel moeite die zwakken in het geloof er overigens mee zullen hebben, want dat kon nog wel eens problematischer worden. Waarna natuurlijk dringend terechtkomen bij de vraag, maar wat is dat dan? Zwak zijn in het geloof en andersom, wat is dat dan? Sterk zijn in het geloof. En dat wordt toegelicht in vers 2 en 3. Daar staat namelijk in het algemeen, de een gelooft wel dat men alles eten mag, begrijp je me goed? Dit is slechts voorbeeld. Niettemin een voor de hand liggend voorbeeld. En u weet wat ik van voorbeelden vind. Ze zijn over het algemeen tamelijk onbenullig. In de zin van, nou ja, het is maar een voorbeeld en dus eigenlijk het is niet zo belangrijk. Het functioneert maar als illustratie. Dat is ook hier het geval, maar niettemin het voorbeeld is wel essentieel. Leest u maar even mee. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Nou, mag men alles eten? Is dat zo? Nou ja, onder de oud-testamentische religie, die van de wet bedoel ik, de Mosaïsche wet, waarvan velen vinden dat wij er vandaag onder leven, ook als gelovigen, wel onder de wet mocht men niet alles eten. Er werden dingen officieel als onrein beschouwd, met nogal ernstige gevolgen, ritueel enzovoort. Dat wil zeggen, het een mocht men wel eten en het ander niet. En of men nou religieus is of niet, ook onder atheïsten geldt nog steeds dat de een vindt dat men alles eten mag en de ander vindt dit mag je niet en dat mag je niet en zus mag je niet en zo mag je niet. Want men heeft uitgevonden dat sommige dingen weliswaar goed zijn voor een mens, maar andere dingen zijn slecht voor een mens. En de dingen die goed zijn voor een mens, bij overmatig gebruik, zijn ook slecht voor een mens. En de dingen die slecht zijn voor de mens, bij overmatig gebruik worden niet goed voor de mens. Met andere woorden, de balans slaat altijd door in de richting van het mag niet, tenzij anders vermeld. Heb je me zo snel gevolgd? Kon je even meerekenen met de statistiek? Daar verzand je altijd in. En in religie vind je dat in het algemeen en onder christenen van vandaag ook. Want ik denk wel eens dat heel wat goed bedoelde literatuur die ons als christenen wordt aangeboden in werkelijkheid niks anders inhoudt dan doe dit niet, doe dat niet, doe niet zus en doe niet zo. Of omdat het verboden is, of simpelweg omdat men vindt dat het slecht is voor een mens. Bij het laatste kun je nog hoop hebben, want wat slecht is voor een mens vandaag blijkt over een paar jaar alsnog goed te zijn. Want wat een paar jaar geleden nog slecht was voor een mens, dat is ineens nu weer aanbevolen. En andersom, hè, dat weet je. Dat verandert altijd, die inzichten. Dat komt omdat het wetenschappelijk verantwoord is. En dat verandert altijd, hè, wetenschap. Dat weet u toch, hè? Nou ja, behalve de wiskunde, geloof ik. Maar zelfs dat weet ik niet zeker. Maar weer terug, hè. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Is dat zo? Mag men alles eten? Ja, want er staat achter... Maar die zwak is, eet moeskruiden. Wij noemen dat groente, wat een raar woord is, want ik heb gisteren nog groente gegeten, maar het was rood. Er waren geen spruitjes, dat waren de bieten. Ja, en ik eet ook wel eens groente en die is geel. Dat is goed voor je ogen. Heb je wel eens konijn gezien met een bril? Nou dan, worteltjes. En zo. Wij noemen dat groente. Waarom dat groente heet, ontgaat me volledig. Bovendien, gezien de leeftijd van de meeste groenten die ons wordt voorgesteld, zou het eigenlijk al lang niet meer groen kunnen zijn. Wie weet hoe lang het al in plastic zat of in blik. En dan heet het nog groente. Dus doen ze kleurstoffen door om het groen te houden, broeder. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar moeskruiden, dat wil zeggen vegetarisch, daar komt het op neer. Want in het algemeen, die spijswetten van het Oude Testament houden zich primair, niet uitsluitend, maar primair bezig met vlees. En wat je wel aan vlees mag eten en niet. En wat nieuwtestamentische tijden aangaat, daar hebben wij van doen met, laten we het populair maar noemen, de Griekse cultuur. De cultuur van die dagen, niet onder de Joden, maar onder de heidenen bedoel ik. En daar werd vlees beschouwd als het voedsel. Het voedsel is vlees. Maar het voedsel en dus het vlees werd in die kringen eerst geofferd aan de afgoden. Dat is 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10 waar het staat. Aan de demonen, zegt Paulus, want de afgoden zijn demonen, de demonen zijn afgoden. Daar wordt het aan geofferd en daarna neemt men het van die afgoden terug en eet het dan toch maar zelf op. Maar men heeft het dan van de afgoden gekregen, dat is het idee. En er zijn natuurlijk gelovigen in de dagen van Paulus, ik zeg natuurlijk, want ze zijn er tot in onze dagen, die vinden dat iets wat aan de afgoden geofferd is, dat mogen wij als gelovigen niet eten. Waarom niet, is mij altijd ontgaan. Want ik heb in mijn Bijbel ooit gelezen dat afgoden sowieso niet bestaan, behalve in de verbeelding van degene die afgoden dienen. Afgoden zijn ook maar gewoon demonen en we hebben een lak aan. Die rekenen wij niet, die tellen wij niet, die kennen wij niet, want de hele aarde en de volheid derzelfde, of derzelfde, is des Heren. En bovendien lees ik even Romeinen 14 vers 14... Dus de korte route, Romeinen 14 vers 14. Ik weet en ben verzekerd, dat is twee keer. Ik weet en ben verzekerd in de Heere, dat is drie keer en daarmee definitief. In de Heer Jezus, dat geen ding, niets, dat geen ding onrein is in zichzelf. Behalve dan, die acht iets onrein te zijn, voor die, is het onrein. Als je iets onrein acht, dan is het onrein. Als je denkt dat je iets niet eten mag en je doet het toch, krijg je last van je geweten. Dat was niet de bedoeling, de laatste. Maar het zat hem in je opvattingen, in wat je acht en niet acht. Wij achten geen, als het goed is, wij zijn sterke gelovigen immers, wij achten geen afgoden, wij kennen ze niet, erkennen ze niet, willen er niet mee te maken hebben. Zullen de afgoden geofferd aan wie? Ken ik niet, hiermee. En we danken de Heer voor, en dat staat ook in de Bijbel... Want er is niks verkeerds of onrein wanneer het met dankzegging genomen is, enzovoorts. Het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is niet wat het gewoonlijk in de literatuur staat die ons wordt aanbevolen tegenwoordig. En sinds mensheugen is. Maar dit is Bijbelse waarheid. Niettemin een Bijbelse waarheid die van toepassing is op sterke gelovigen. Wij geloven dit omdat het woord het zegt. Er zijn er echter ook die zijn zwak in het geloof. En die zijn bang voor het een en ander. Vooral bang voor de macht van de duivel en de macht van de demonen. Ze zeggen, oh, dit niet en dat niet en dat kan je niet doen en dat is gevaarlijk. En weet je veel wat. Ik weet niet of de man, de schrijver van het boek, er nog achter staat, want dat weet je bij die man nooit. Maar er was iemand die schreef een boek en het kwam er ongeveer op neer dat alles wat hij of andere wetenschappers niet verklaren konden, dat is per definitie van de duivel en daarmee verboden. Als de schrijver de verschijnselen niet verklaren kon, dan punt 1 was het niet zo, want dan kon het niet. En punt 2, dan was het van de duivel. Die twee dingen samen kun je ook niet met elkaar in overheid. Maar dit is wetenschap, hè? Dit is wetenschap. Dit, hè? Als je het niet verklaren kunt, dan is het niet zo. En in de tweede plaats, als je het niet verklaren kunt, is het van de duivel. Dat kan ik nooit begrijpen. Als het niet bestaat, hoe kan het dan van de duivel wezen? Maar goed, of ik weet niet of de man nog achter dat boek staat, maar ik gebruik het maar als voor de hand liggende illustratie, omdat velen onder ons die gedachten gaan kennen en er ooit mee geconfronteerd zijn. Het is illustratief voor de situatie onder vele gelovigen toch. Zo van, er is veel in deze wereld die in de macht van de boze ligt waarvoor wij bang moeten wezen. Als je sterk bent in het geloof, ben je nergens bang voor. Dan ben je in Christus meer dan overwinnaar. En dan weet je, dan ben je verzekerd. Want zo staat het er toch in Romeinen 8, vers 38. Ik ben verzekerd dat zelfs nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Maar de vraag is, geloven wij dat ook? In die overwinning. Als je dat gelooft, ben je sterk in het geloof. Als al die andere zaken geen rol meer spelen, als je gelooft inderdaad dat je alles eten mag, dan ben je sterk in het geloof. Dat is wat hier staat in Romeinen 14, vers 2. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Wie is dan degene die gelooft dat men alles eten mag? De sterke, dus. Begrijp je me goed? Er staat niet, de een eet alles. Er staat, de een gelooft dat men alles eten mag. Of hij het ook doet, is een ander verhaal. Of het verstandig is om het ook te doen, dat is ook nog wat anders. En daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd hier. We hebben nog altijd 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10... In zekere zin, die daarover spreken, tamelijk uitgebreid. En Paulus zegt, als ik door vlees te eten mijn broeder erger doet struikelen, hij zegt, dan zal ik in der eeuwigheid geen vlees meer eten. Niet omdat het niet mag, maar omdat ik het niet verstandig vind, omdat het verdeeldheid brengt. Maar het verandert aan zijn geloof niks. Als men sterk is in het geloof, gelooft men dat men alles mag. Of men dan ook alles doet. Dat is een ander verhaal, want dat wordt bepaald door onze positie als leden van dat lichaam van Christus. Zie? Maar u begrijpt toch ook dat het niet de bedoeling is dat sterken zwak worden. Ik denk niet dat er wat aan uit te leggen valt. Het is niet de bedoeling dat sterken zwak worden, het is de bedoeling dat zwakken sterk worden. En als zwakken sterk moeten worden, moeten ze voorbeelden hebben. En die voorbeelden zijn wij die sterk zijn in het geloof. Dus wat kunnen we doen voor degenen die zwak zijn in het geloof? Ze tot ons trekken, dat is wat er staat. Mijn vader zei dan, degenen die het koud hebben, die moeten het dichtst bij het vuur zitten. Juist zij hebben het nodig. Maar u weet, de gangbare christelijke praktijk is meestal andersom, hè? Degenen die het koud hebben, worden eruit gegooid. Want ze passen niet in onze gemeenschap. En wij verdragen hen niet. Weg ermee. Nee, het moet precies andersom. Juist diegenen die naar onze maatstaven niet deugen, en vooral als christen niet deugen, juist hen zouden wij tot ons trekken, terwijl in de praktijk juist zij geëxcommuniceerd worden. Ze worden in de ban gedaan of ze Ze worden onder de tucht gesteld of ze worden geweerd van het avondmaal, gecorrigeerd als leden van onze gemeenschap, want ze handelen niet in overeenstemming met de statuten en al dat soort zaken meer. Maar het is het tegenovergestelde van wat we zouden doen. Heb ik die nog? Ja, het doet een beroep op onze kracht als sterken, maar we zijn niet voor niks sterk. We kunnen wel wat hebben in de kracht die de Heer ons geeft. In de kracht van het geloof waarin wij staan. En dus, de een, de sterke per definitie, gelooft dat men alles eten mag, zonder dat hij dat nou meteen doet. Maar die zwak is, eet slechts vegetarisch, omdat hij vindt dat het vlees, dat immers per definitie in het slachthuis al, zal ik maar zeggen, ritueel geslacht is en gewijd is aan de afgoden, dat hij dat niet hebben mag. Later zegt Paulus in 1 Korinthe 10, in vers 25, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil. Kortheidshalve, het betekent je moet nergens naar vragen, want wat niet weet, wat niet deert. Of die laatste Nederlandse zegswijs ontleend is aan dit Bijbelvers, weet ik niet. Maar het is wel correct. Wat niet weet, wat niet deert. Ik weet niet of u dat ooit meegemaakt hebt. Ik weet niet of u wel eens reist. Maar het is een bekend verschijnsel dat soms gelovigen die elkaar niet kennen bij elkaar komen op een of andere conferentie of toevallige aangelegenheid. En dan zijn ze onder de indruk van de eenheid of de gemeenschap die ze dan beleven. Met elkaar. Het zijn maar wildvreemde mensen en toch voel je de eenheid die er is in Christus enzovoort. Weet je hoe dat komt? Omdat je elkaar niet kent. Dus als je geestelijke eenheid wil beleven, moet je zorgen dat je elkaar niet kent naar het vlees. Nou ja, dat staat in 2 Korinthe 5, dus verzin het ook maar niet. Zo is het nou juist. Konden wij maar aan elkanders vlees en al de mens voorbij zien, dan zouden wij veel meer beleven van die geestelijke eenheid die er is. En dat is precies de bedoeling. Daarom komen we bij elkaar ondanks wie wij zijn. Daar gaat het niet om. Wij komen tezamen in de naam van de Heer Jezus en rondom zijn woord en op hem oriënterend bij ons. Dan komt het vanzelf goed. En zodra we ons richten op onszelf, dan wel onze eigen plaatselijke gemeenschap, lopen we groot risico. Want dan worden we geconfronteerd met verdeeldheid die er is. Maar kenden we elkaar maar niet, dan was het een stuk makkelijker in de praktijk. Maar hier staat gewoon, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil, want de aarde is des Heren en al wat erin is. En de volheid derzelve. Zo staat het er. Nou, dat zouden wij leren. Dat moeten wij leren. De bedoeling is dat wij dat allemaal leren. En dus sterk worden in het geloof. Nou, terug naar Romeinen 14. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Maar die zwak is. Eet. Niet, er staat niet, geloof niet dat men alles eten mag. Maar er staat niet wat hij gelooft. Er staat wat hij doet. Hebt u dat? Die eet moeskruiden. En van degene die sterk is, staat die gelooft dat men alles eten mag. Of hij dat doet, is nog maar de vraag. Het zijn twee verschillende dingen. Ik vind het fantastisch geformuleerd, want het is hoogst essentieel. Degene die zwak is in het geloof, die stelt zich afhankelijk van, dan wel die richt zich op wat hij doet en laat. Maar niet wat een mens doet en laat is essentieel. Maar wat een mens gelooft is essentieel. Sterk zijn zit hem in wat in het hart is. Een sterke persoonlijkheid heeft te doen met wat in het hart is. Een sterk geloof, wel dat is waar het om gaat. En vanuit dat geloof doen wij dingen, doen en laten wij dingen. Maar dat is minder belangrijk. Dat is niet waar het over gaat. Maar degene die zwak is, denkt dat het gaat om wat men doet en laat. Dat moet hij nog afleren. En dus, degene die sterk is, gelooft dat men alles eten mag. Die zwak is, eet moeskruiden, beperkt zich dus. En dan staat er, die daar eet, dat is de sterke dus, verachte hem niet die niet eet. Dat wil zeggen, geen vlees eet. Dat is de zwakke dus. De sterke zou de zwakke niet verachten, maar andersom ook. Namelijk, die niet eet en zich beperkt tot de spruitjes, de bieten en de worteltjes. Die niet eet, oordelen hem niet die wel eet. Ik weet nog niet tot vandaag nog niet wat het meest voorkomt. Voor de hand ligt dat degene die sterk is, de zwakke veracht. Maar soms denk ik dat het andersom meer voorkomt. Dat de zwakke de sterke veracht. Ik heb het nog nagevraagd aan een socialist. En die bleef het antwoord schuldig. Om voor de hand liggende redenen. Is het de sterke die de zwakke veracht of is het de zwakke die de sterke veracht? Ik denk dat verachten een werkwoord is dat het meest vervoegd wordt juist door degenen die zwak zijn. Dat is het nou juist. Dus stelt de zwakke de norm. Zo moet dat. Men moet zich aanpassen. Ik heb er regelmatig mee van doen, ja. Die kleine Haneveld is veel te moeilijk. Kunnen wij niet volgen. Nee, als je er geen moeite voor doet en nooit voor gedaan hebt en nooit eens een keer probeert te lezen wat er echt staat en dat soort dingen, dat te vermoeiend is, te veel tijd kost enzovoort, ja, dan ben ik veel te moeilijk, ja. Nou, en? U denkt toch niet dat u anders wat leren kunt? U kunt opgroeien in het geloof of wat dan ook. Maar het idee is, men moet zich aanpassen aan de meest zwakke. Weet je wat je dan krijgt? Dat degenen die sterk zijn zeggen, ja, hier word ik ook niet meer gevoed. Altijd die flauwe, die laffe kost. En die verdwijnen dan dus. En wat hou je over? Een plaatselijke gemeenschap met uitsluitend zwakke gelovigen. Die eet, verachten hem niet. Die niet eet en die niet eet, oordelen hem niet die er eet. Let op dat verachten en oordelen hier als synoniem beschouwd wordt. De een heerst daarmee over de ander. Door hem te verachten en eventueel door hem te veroordelen, voor zover dat in dit geval iets anders zou zijn. Maar de zwakke en de sterke zouden elkaar op zijn minst accepteren. Maar de sterke zou de zwakke tot zich trekken met kracht. Is de implicatie van dat woord uit vers 1. En waarom is dat zo? Want God heeft hem aangenomen. Wie heeft God aangenomen? God heeft hem aangenomen. Hem. Is dat die sterke of is dat die zwakke? Dat is taalkundig niet te achterhalen. En dus kan allebei. En het is ook allebei, uiteraard. Een mens wordt van Gods wegen aangenomen, geaccepteerd op grond van geloof, ongeacht hoe sterk dat geloof is. Moet u er wel bij zeggen dat de kracht, de sterkte van dat geloof niet bepalend is of iemand in de hemel komt of niet. Daarvoor is geloof voldoende. Maar sterk of zwak in het geloof heeft wel degelijk van doen met de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Waarom zouden wij sterk worden in het geloof? Waarom moeten wij opgebouwd worden in het geloof? Enzovoorts. Wel vanwege die erfenis die voor ons bewaard wordt. En daarom zouden wij die sterk zijn, de zwakken in het geloof, tot ons trekken, want ook zij zouden sterk moeten worden. Maar hoe kunnen ze sterk worden, hoe kunnen ze opgevoed worden zonder voorbeeld? Niet zonder die in terecht wees, zonder voorbeeld. Zo zouden wij functioneren. Vers 4. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Wij zouden niet iemand anders, het personeel van iemand anders oordelen. Zijn baas zal dat wel doen. En de aardigheid is, zijn baas is ook onze baas. Dus zal maar voorzichtig wezen. Waar bemoei je je mee? Kijk, zo'n vers als dit zou je dus meteen moeten leggen naast uitspraken van de Heer Jezus, die zei, gij zult niet iemand rabbi noemen of meester, want één is uw meester. Je hebt maar één baas. En gij zijt allen broeders. En dus er valt niks te oordelen onder elkaar. Ja, ik ben geneigd op dat thema in te gaan, maar ik moet het natuurlijk niet doen. Dan kom ik nooit meer bij Romeinen 14 terug. Er zijn heel wat schriftplaatsen die men in de loop van de kerkelijke geschiedenis uit hun verband heeft gerukt en beschouwd heeft als een opdracht om recht te spreken over elkaar. Het kerkelijke tucht, kerkelijk recht. Ik herinner mij van het afgelopen jaar bij een tentcampagne een gesprek ook met iemand die kon dan een praatje houden, bleek ook een gelovige te zijn. We hadden het erover, over de gemeente en over het werk. En toen op een gegeven moment was het, maar waar blijft dan de tucht? Hebben jullie dan geen tucht? Zullen jullie maar gewoon vrij? Moet toch tucht wezen in de gemeente? Ik heb gezegd, we hebben een die ons tuchtigt, dus de Heer zelf. Dus wat de Bijbel leert is genoeg. Die kan heus zijn eigen boontjes wel doppen, met excuses. Maar ja, we hadden het nog eenmaal over de groenten, nietwaar? Die kan heus wel zijn eigen personeel aan of zijn eigen kinderen aan. Het is maar van welke kant hij binnenkomt. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. En hier staat het ook. Iemand anders, onze medegelovigen, dient dezelfde Heer als wij. En als er geoordeeld moet worden, zal de Heer dat zelf wel doen. En nog een keer, als er geoordeeld moet worden, zouden wij, maar dit is 1 Korinthe 11, zouden wij onszelf oordelen. Hoewel het niet aanbevolen wordt trouwens, hoor. Nou ja, in 1 Korinthe 11 wel, vanwege de misstanden in Korinthe, maar in het algemeen wordt gezegd dat we onszelf ook niet zouden oordelen, want wij weten toch niet wie wij zijn en waarom we dingen doen en waarom we dingen laten en waarom we handelen zoals we handelen. Daar krijgen wij ook geen vinger achter. Behalve als we dom genoeg zijn. Paulus zegt, ik oordeel ook mijzelf niet. Er is maar één die mij oordeelt, 1 Korinthe 4. Ik oordeel ook mijzelf niet, er is één die mij oordeelt. En voor de rest maakt het niet uit. En wij zouden elkander niet oordelen. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij, die andere huisknecht, hij staat of hij valt voor zijn eigen heer. Dat wil zeggen, hij heeft een positie, want dat is wat het betekent, ten opzichte van zijn heer. En niet ten opzichte van ons, en wij spelen geen heer. Even tussendoor nog even. Ik zal even twee voorbeelden geven. In 2 Thessalonicenzen 2 staat die uitdrukking over dat de ongerechtige zal geopenbaard worden. Doch wat hem nu wederhoudt, weet gij. En de Rooms-Katholieke verklaring daarvan is: degene die hem wederhoudt is de kerk. Dat is dicht in de buurt in ieder geval. Maar men leest het alsof het de opdracht is aan de kerk om het onrecht en daarmee de macht van de duivel in de wereld als zodanig en in de kerk in het bijzonder te bestrijden. En dat staat er niet. Maar wat maakt het ervan? Waarom zo'n armzalige constructie? Omdat het nergens anders in de Bijbel staat. Men moet met zo'n tekst wegkomen en eruit opmaken, daarin leggen eigenlijk, dat het de opdracht is van de kerk, van de gemeente, om het onrecht in de wereld te bestrijden. Maar het is niet zo. Het staat er ook niet. Is geen opdracht. En anderen in latere tijd, die noem ik dan ook maar even, die hebben begrepen dat dat inderdaad daar niet staat, maar die hebben gevonden de uitspraak die de Heer doet aan de apostel Petrus, als hij zegt, al wat gij binden zult op aarde zal in de hemel gebonden zijn, en al wat gij op aarde ontbinden zult zal in de hemel ontbonden zijn. En men zegt, zie je wel, men zou binden en ontbinden, en men beschouwt dat woord als de aanduiding van rechtspraak, in de zin van gevangen zetten of iemand tot de gemeente rekenen of die weer uitzetten of wat dan ook. Maar daar gaat het niet over. Ik weet wel dat het een lastig vers is, maar om het dan in te leggen dat het gaat over kerkelijke rechtspraak die toegewezen wordt daar aan Petrus. Ja, dat is wel erg voorbarig hoor. Het is niet te bewijzen. Maar men heeft geen andere schriftplaatsen voor die gedachte. En terecht. Ik heb wel schriftplaatsen die het tegendeel zeggen. Deze bijvoorbeeld. Hè? Hij staat of valt zijn eigen heer. En we hebben uitspraken als Galaten 6 vers 1. Als we iemand betrappen, want dat staat er echt. Als iemand betrappen op een misdaad. Dat wil zeggen, dan doet hij iets, maar dan gaat het mis. Dan zouden we zo iemand terechtwijzen. In alle nederigheid. Dat is wel wat anders dan de inquisitie erop afsturen. En hier neemt degene die zwak is in het geloof aan. Veracht degene die zwak is in het geloof niet. Enzovoorts. En aan Timotheus schrijft Paulus dat in dienstknecht des Heren moet ook degene die ongehoorzaam zijn, of het woord van God niet serieus nemen, of een dwaalleer aanhangen. Hij moet ze kunnen verdragen in de hoop dat op enige tijd zij van hun dwaalweg zullen terugkomen, staat er. En dat is heel wat anders dan inquisitie of de kop eraf of weet je veel wat. Hè? Wat men in het verleden allemaal maar gedaan heeft met dit oogmerk. Maar we zouden dat niet doen. Die andere gelovige staat of valt zijn eigen Heer, doch hij zal vastgesteld worden, want de Heer is machtig. Er staat niet God, maar er staat de Heer in het einde van vers 4. De Heer is machtig hem vast te stellen. Het woord Heer namelijk in de betekenis van meester. De baas van al die huisknechten, om zo te zeggen. De Heer van die huisknecht is machtig hem vast te stellen. Dat is namelijk de bedoeling. En in plaats van dat men die zwakke meteen veroordeelt of uitwerpt of zo, zal men zich realiseren dat het lot van de zwakke normaal zou zijn dat hij opgroeit en sterker wordt. Minder zwak en vervolgens sterker. Dat is de bedoeling en niet de andere kant op. En dat het soms langzaam gaat en dat het soms er weinig hoop vooruit ziet, dat is inderdaad zo. Maar daarom zou men zo iemand niet veroordelen, maar integendeel verdragen. Ik hoop dat tot u doordringt dat hier weliswaar als voorbeeld gebruikt wordt de kwestie van of men alles eten mag of niet. Maar men zou begrijpen dat eten in de hele Bijbel de uitbeelding is van heel het leven, waarin wij immers dingen tot ons nemen of niet. En dat betreft niet alleen wat op ons bordje komt, maar betreft ook alles wat wij horen en zien, alles wat we ons laten wijsmaken of niet laten wijsmaken, enzovoorts. Maar dat steekt hier achter uiteraard, hè? Maar een maaltijd wordt als voorbeeld daarvoor genomen, maar dat is heel de Bijbel door het geval. Vandaar dat wij geacht worden aan te zitten aan de tafel des Heren, maar niet alleen tijdens wat wij noemen de avondmaalsviering. Heel ons leven zitten we aan de tafel des Heren. Hij geeft ons wat wij nodig hebben. Snapt u? Het gaat om de grotere betekenis daarvan. En zo'n voorbeeld volgt nu nog in vers 5. De een acht wel de ene dag boven de andere dag. Er staat gewoon de een acht wel de dag boven de dag. Maar wij noemen dat het ene en de andere. De een acht wel de ene dag boven de andere dag. Maar de ander acht al de dagen. En het woord gelijk moet u weglaten. Dat kan wel zijn dat dat de bedoeling is, maar het is een verzwakking van wat er werkelijk staat. Want het verschil is dit. De zwakke acht de ene dag boven de andere. Die vindt de ene dag belangrijker om godsdienstige redenen dan de ander. Hetzij de Sabbat. Hetzij de eerste dag der week, want dat kan ook nog natuurlijk. En dat is niet de Sabbat, want de eerste dag der week is na de Sabbat. Is de dag na de Sabbat, volgens het Bijbelse taalgebruik. Maar de een acht de ene dag boven de ander. Maar de ander acht al de dagen. En dat hij ze dan gelijk acht, dat is wel waar. Maar wel in de zin van hoog. Voor ons, als het goed is, is het altijd Sabbat. En het is bovendien altijd eerste dag der week. Wij zijn namelijk de rust ingegaan voor de rest van ons leven. Dat is Hebreeën 4 met name. Dan wel, het is altijd eerste dag der week. Want wij leven altijd vanuit de opstanding van Christus. Wie sterk is in het geloof, acht al de dagen. En wie zwak is in het geloof zegt, nee, maar deze dag is een speciale dag voor de Heer en dat soort dingen meer. Dat verschil bestaat nou eenmaal. Maar er staat achter in vers 5, een ieder zij in zijn eigen gemoed, en daar moet de klemtoon op liggen, in het hele vers, een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Wat wij doen en laten zou moeten voortkomen uit onze persoonlijke, ons eigen gemoed. Dat wil zeggen onze persoonlijke opvattingen. Moet voortkomen uit wat wij zelf geloven, niet uit wat een ander gelooft. Want anders leven wij onder wet. Van wie dan ook. Die zegt, nee, dit is beter dan dat. En dan zeggen wij weer, oh, nou, dat zal, hij zal het wel weten. En dan houden we ons daaraan. Dat is niet leven uit geloof. Wij zouden doen uit eigen overtuiging. Immers, wij worden naar de inwendige mens veranderd. Dat was 2 Korinthe 4. Of zullen we gewoon zeggen, wij worden veranderd door de vernieuwing van ons gemoed. Dat was 12 vers 2. Dat is meer voor de hand liggend natuurlijk. Dus een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Wij doen naar ons eigen idee. Dat betekent automatisch dat daar geen ruimte is voor overheersing door anderen. Toen zei iemand, dat was letterlijk zo, ja, maar in 1 Korinthe 5 wordt toch iemand uit de gemeente gezet. Dan moet ik u zeggen, punt 1, dat kan niet. Want men kan niet uit de gemeente gezet worden. Er is immers maar één gemeente. Dat is het lichaam van Christus. En als men daar eenmaal deel van uitmaakt, kan men er niet meer uitgezet worden. Het is immers op basis van eeuwig leven dat men ontvangen heeft. En eeuwig leven is weer eeuwig leven, omdat men niet verliezen kan. Heb je dat nog? Bovendien, de genadegiften God zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, hij maakt ons lid van de gemeente door ons nieuw leven te geven. Wij worden toegevoegd, den Heere heet dat in Handelingen. En daar kunnen wij niet iets aan afdoen. Dat is punt 1. En punt 2 is dat het een verkeerde lezing is van 1 Korinthe 5. Want wat er staat is niet dat zo iemand uit onze bijeenkomsten geweerd zou moeten worden. Maar wat er staat is dat we met zo iemand niet zouden omgaan. En dat lijkt me niet moeilijk te begrijpen, want het komt vaak genoeg voor dat we elkaar wel kennen van onze bijeenkomsten, maar dat we niet met elkaar omgaan. Toch? Dat kan toch? Nou, zo werkt het. En dat is niet een gemeentelijke aangelegenheid, dat is een individuele aangelegenheid. Want wat hier staat is dat wij die sterk zijn, degene die zwak is in het geloof, zouden tot ons trekken. Dat is waar. Maar de veronderstelling is wel dat die zwakke in het geloof van goede wil is. Want er zijn vele schriftplaatsen die zeggen dat wij ons zouden afkeren van sommigen, waarbij niet in twijfel getrokken wordt of die sommigen onze broeders en zusters zijn of niet. Misschien wel, misschien niet, maar het staat er niet bij. Er wordt niet over gesproken. Maar we zouden ons van sommigen afkeren omdat ze niet van goede wil zijn. Omdat ze bewust anders willen dan het woord van God zegt. En van hen zouden wij ons afkeren. Dat wil zeggen, we zouden met die mensen niet omgaan. Maar dat is wat anders dan tucht uitoefenen. En tucht uitoefenen betekent in de praktijk altijd iemand uit de gemeente zetten. Dat is dwaas. Alsof onze eigen zelfgemaakte gemeente met zijn eigen zelfgemaakte muren voor God enige waarde zou hebben. Integendeel, God erkent zo'n gemeente niet, bestaat namelijk helemaal niet. Zoals gezegd, er is maar één gemeente en daarmee uit. En daar zijn wij niet baas van, daar zijn wij leden van. Er is maar één baas, er is maar één hoofd, één meester en die regelt de gang van zaken. En wat die dagwaarnemen betreft, behalve de eerste dag de week en Sabbat, hebben we nog de kwestie van Pasen, Pinksteren en wat het allemaal maar wezen mag enzovoort. Het feest van de nieuwe manen, dat wordt ook nog genoemd in bijvoorbeeld Colossense 2 enzovoort. Maar de apostel zegt gewoon, als men sterk is in het geloof, maakt het geen verschil. Alle dagen is ons leven gewijd aan de Heer en niet maar één dag van de week. Maar goed, je zou met één dag kunnen beginnen. Als je zwak bent in het geloof, toch? En later leren we dat al die dingen die op de zondag gelden, ook gelden voor de maandag, de dinsdag, de woensdag, de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Goed. Maar waar het over gaat is, een ieder zij in zijn eigen denken, gemoed, geloof, inwendige mens, geest kan ook nog, ten volle verzekerd. Vers 6. Die de dag waarneemt, specifiek de ene dag boven de andere, die doet dat den Heere. En de rest van de zin moet u vergeten, want u hoort er niet te staan. Die is in latere vertalingen dus ook inderdaad weer weggelaten. Dat is de hele zin. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar, den Heere. Het gaat namelijk niet over niet waarnemen. Het gaat over of het waarnemen van de ene dag boven de andere, of het waarnemen van alle dagen. En het niet waarnemen van een dag komt domweg niet voor. Lijkt mij ook voor de hand te liggen. En die zin hoort er ook niet te staan. Wat er dus staat is, die de dag waarneemt, die neemt hem waar, de Heere. En daarna, die daar eet, teruggrijpend op de voorgaande verse, die eet den Heere, want hij dankt God. En dat is ook een Bijbels, en meer in bijzonder Nieuw Testamentisch gegeven, dat men voor de maaltijd dankt. Niets is verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Enzovoort. We vinden die uitdrukkingen wel vaker. Het idee is namelijk met name dat de maaltijd als uitbeelding van heel het leven, van alles wat de mens in het leven ontvangt, dat de maaltijd eerst geofferd wordt aan de goden en dus in de praktijk aan de afgoden. En omdat wij die niet erkennen, doen wij wat anders. Wij erkennen ook heel bewust die afgoden niet. Wij kennen maar één levensbron en wij drukken dat uit door voor de maaltijd te danken. Moet dat? Nee, moet niet. Maar het is een goede gewoonte. Al zouden we beseffen dat het niet maar gaat om die maaltijd. En dat beseffen wij hopelijk ook. Want het is toch wel een beetje armzalig als je de Heer alleen dankt voor de maaltijd die je ontvangt. De Heer heeft wel wat groters en wat meer dat hij u geeft dan alleen uw natje en uw droogje, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij danken hem voor het leven dat hij ons geeft. Zie? En als u bang bent dat er iets mis is met uw eten, dat de duivel daar macht op heeft, dat het occult belast is, dat woord heb ik ook geleerd van die schrijver die ik net genoemd heb. Als u denkt dat het occult belast is, nou, dat kunt u makkelijk opheffen. U dankt de Heer voor. En ik denk dat als het echt van de duivel was, dan kun je hem niet groter beledigen dan niet hem, maar de Heer, onze Heer, ervoor te danken. Niet waar? Dus dat doen we dan. En er staat dus, die de dag waarneemt, doet dat voor de Heer. En die eet den Heere voor de Heer, want hij dankt God. En die eet niet de Heere en hij dankt God, want hij denkt dat hij dat niet mag doen. Dus hij dankt God voor wat hij dan wel heeft, voor de, wat waren de bietjes waren het geloof ik. Ja? En dan staat er vers 7, want niemand van ons leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf, voor zichzelf. Want het zij dat wij leven voor de Heer, den Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heer, want wij zijn zijn eigendom. Maar dit is terminologie die wij al tegen zijn gekomen, zelfs in Romeinen hoofdstuk 6. Wij zouden onze leden den Heere stellen tot wapenen der gerechtigheid, hoe het maar heten mag. Hè? Wij zijn der zonde en der wet gestorven en wij leven den Heere, dan wel goden. Dat wil zeggen, voor God en voor de Heer en niet voor onszelf. Wat we ook zijn, wie wij ook zijn, wij zijn zijn eigendom en dus hij zorgt voor ons. Dat is het. En daarna beginnen ineens anderen voor ons te zorgen, zeggen je moet dit wel doen en dat wel, dat niet doen en dit wel eten en dat niet eten en al dat soort zaken meer. Het is onzin. Het is redeneren naar de oude mens. Misschien zit er een kern van waarheid in, maar het maakt verder weinig uit. En ook onder gelovigen, niet dat ik het ermee eens ben, maar ik wijs maar op de inconsequenties en de inconsistentie van een dergelijke leer. Ook onder gelovigen die zeggen, ter wille van de Heer mogen we dit wel eten en dat niet eten. Ook onder die gelovigen wordt dikwijls gedacht dat de Heer toch degene is die bepaalt wanneer wij doodgaan of niet. Nou, als dat dan zo is, wat maken we ons dan druk over? Dus inconsequent. Nee broeder, ik geloof niet dat de Heer daarboven zit te bepalen wie er nou weer eens zal doodgaan en wie niet. Ik zeg het wat lomp, het was niet de bedoeling, maar vooruit. Dat is een misverstand. Dat de Heer ons tot zich neemt, Dat is waar, maar dat heeft hij eigenlijk al lang gedaan. En als iemand overlijdt, ook als gelovige, kun je natuurlijk het zwak formuleren, eufemistisch en zeggen, de Heer heeft tot zich genomen. En ik zal het niet tegenspreken, maar ik hoop wel dat de Heer dat al eerder gedaan heeft. Want anders dan komt er niks van terecht, hoor. Heb je dat nog? Maar het is niet de Heer die daarboven zit te bepalen of het uw tijd is of niet. Uw tijd is om als uw lichaam het niet meer volhoudt. Dat is wat mijn Bijbel erover zegt. En als men sterk is, dan wordt men oud. En als men zeer sterk is, wordt men nog ouder. En dat wordt niet bepaald door de Heer. Dat neemt niet weg dat de Heer soms ingrijpt. Maar dat is de uitzondering. Maar je moet de uitzondering niet tot regel verheffen. Heb je die nog? God, daar heeft hier verder niks mee te maken. Dus ik laat het verder maar weer liggen. Maar het grote idee blijft dat wij leven en sterven, wie we ook zijn, voor de Heer. Dat wil zeggen, den Heere, namelijk in dienst van Hem. Doordat wij wedergeboren zijn, zijn wij kinderen Gods en daarmee dienstknechten van God geworden. En wij leggen verantwoording voor ons leven af, niet aan andere gelovigen, maar aan de Heer. En andersom, wij eisen dus ook geen verantwoording van andere gelovigen. Andere gelovigen zijn net als wij in dienst van één en diezelfde Heer. Zie, hem dienen wij. Dat er verschillend uitziet, komt onder andere inderdaad doordat de een zwak is in het geloof en de ander is sterk. En wij die sterk zijn, waren vroeger ook zwak. We hebben ook het een en ander moeten leren in ons leven. Dat moeten anderen ook. En ik zeg altijd, je moet anderen de tijd en de gelegenheid geven om te leren. Je moet anderen ook de gelegenheid geven om hun eigen fouten te maken. Je moet ze de gelegenheid geven om zelf tegen de muur op te lopen en dat soort dingen meer. Ze moeten leren. En als ze zouden moeten leren gehoorzamen, wel, misschien is dat zo, maar niet aan ons. Maar aan de Heer, die zijn woord tot hen spreekt, enzovoorts. En dat is wat hier gezegd wordt. En dat is ook wat met name beklemtoond wordt in de nu volgende verse, want dan komen we bij weer een fundamentele leerstellige waarheid. Meteen praktisch toegepast. In vers 9. Want daartoe, voor dat doel, daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan, en wederlevend geworden. Ik vind het vermakelijk hoor, die drie uitdrukkingen. Het zijn er drie dingen namelijk. Hè? Hij is eerst gestorven en daarna opgestaan. Dat is niet hetzelfde. En hoewel opgestaan en wederlevend geworden door ons kan uitgelegd worden als wel hetzelfde, ligt het toch niet voor de hand. Want gestorven en opgestaan zijn twee dingen. En opgestaan en wederlevend geworden zijn ook twee dingen. Want opgestaan is de verwijzing naar het historische feit van zijn opstanding op een bepaalde dag. En wederlevend geworden slaat op al wat daarna volgde. Hij leeft namelijk. Niet omdat hij eenmaal levend geworden is, weer, dat is wel zo. Maar hij leeft wil zeggen, hij doet iets. Tot in onze dagen. En aan ons en in ons. En hij zal ook wat doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet maar een statistisch gegeven, maar het is een dynamisch gegeven juist. Het is, wordt hier gesproken over de actieve, levende Christus. Daar hebben we al bij stilgestaan trouwens, naar aanleiding van Romeinen 6 vers 5. Hij is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, opdat ook wij al zo in nieuwheid des levens wandelen zouden. Net als hij namelijk. Hij zou iets doen. Hij is opgestaan omdat hij nog wat te doen zou hebben. En hij is opgestaan en bij die gelegenheid aangesteld in zijn functie van hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. De hele Hebreeënbrief gaat daarover. Maar meer in het algemeen en in het kort. Hij is opgestaan opdat hij de wereld, levenden en doden, aan zich zou onderwerpen en hen zou oordelen. Een samenvatting daarvan vindt u op verschillende plaatsen. Degene die mij tegenwoordig het eerste binnenschiet is altijd die van Handelingen 17. waar Paulus zegt dat het de bedoeling was dat God de hele mensheid door één mens zou oordelen. En voor dat doel heeft hij die ene mens uit de dood opgewekt. Die man staat er in Handelingen 17. Ga het niet opzoeken, die vindt u zelf ook wel in uw Bijbel. Als u er tenminste belang bij hebt. En dat zou je moeten hebben. Het idee is dat God de hele aardbodem rechtvaardiglijk zou oordelen door één man die hij daartoe gesteld heeft, staat er. Die het daartoe opgewekt heeft uit de dood. Want die Messias die in het Oude Testament, die gezalfde die in het Oude Testament werd aangekondigd, die Christus, is degene die in de eerste plaats alle volkeren, alle heidenen, aan zich onderwerpen zou en over hen zou heersen met een ijzeren roede enzovoort. Of zoals Petrus het later veel uitgebreider nog zegt, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En de strekking van het vers hier in dit verband is: de Heer zal oordelen. En er staat ook een tijd voor. En die tijd is niet nu. En sommigen denken dat aangezien de Heer blijkbaar zelf niet oordeelt, moeten wij het maar doen. En dat is niet de bedoeling. Zie. Daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan, namelijk wederlevend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zou. En Petrus zei, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. En hij zal dus ook ons oordelen, is de bedoeling, zijn dienstknechten. Dat komt hierna, want ik lees eerst maar verder. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? We zouden onze dienstknechten oordelen, maar die hebben we niet. In geestelijke zin. We hebben broeders. Wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Waarbij oordelen en verachten weer als synoniem beschouwd worden. Net als, wat was het, in vers 3. En dan gaat hij weer vers 10. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Wij zullen allen geoordeeld worden voor Christus, de levende Christus. En dan lees ik meteen vers 12. Zo dan, en die woorden kent u langzamerhand, hè? Zo dan. Beide woorden, zowel zo als dan, zijn emfatisch. Dat wil zeggen, zij geven een samenvatting van het voorafgaande. Dit is wat gezegd is. Zo dan, een ieder van ons, let op, een ieder van ons. In vers 10 heet het nog allen. Maar in vers 12 heet het ieder van ons. Niet maar collectief, maar allen individueel. Een ieder van ons zal voor zichzelf en niet voor zijn broeder of zuster. En ieder van ons zal voor zichzelf God de rekenschap geven. Heb je dat? Een rekenschap is verantwoording uiteraard. Ik moet tegelijkertijd ook wijzen dat de term huisknecht uit vers 4 en de term rekenschap hier in vers 12 rechtstreeks van doen heeft met het Bijbelse begrip bedeling, namelijk huishouding. Waarbij sprake is niet alleen van huishouding, maar ook van administratie. En de huishouding wordt besloten met één afrekening. Denkt u maar aan de gelijkenis van de rentmeester. Hoe heet je ook weer, de onrechtvaardige rentmeester. Over een rentmeesterschap dat hij zou moeten opgeven. En dus hij zou er rekenschap van moeten geven. Daar in het woord rentmeester en rentmeesteren, de rentmeester zijn, enzovoort zit dat woord oikonomia, bedeling. En hier gaat het over onze tegenwoordige bedeling, waarbij Christus aan het hoofd staat van die huishouding. Wij maken het deel van uit en aan het eind van onze bedeling, onze huishouding, zullen wij rekenschap geven aan die Heer van dat huis, enzovoort. Hè? En wij zijn zijn huis, maar dat is terminologie uit bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 3. Wiens huis wij zijn zijn huis. Of uit 1 Timotheus 3. Het huis Gods waarin wij verkeren, enzovoorts. Maar ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. En dan nog wat, in vers 10 heet het, wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En in vers 12, wij zullen voor onszelf goden rekenschap geven, waaruit je maar weer ziet bevestigd de godheid van Christus. Bovendien, de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven, lijkt me ook duidelijk. Het is altijd dezelfde die op de troon zit, wanneer dan ook. En dan hebben we de uitdrukking in vers 10, de rechterstoel van Christus. Dat is wat het is. Rechterstoel is een wat vrije vertaling van het woord, maar als je het woord strak vertaalt, dan wordt het een houten podium, een gestoelte. En dat is niet de bedoeling uiteraard. Hè. De praktische betekenis van de term bema is wel degelijk die van de plaats van waaraf recht gesproken wordt. Vanaf een verhoging uitbeeldende, de verhoogde positie van het recht als zodanig. Dat zie je nog wel eens in films over de Engelse rechtspraak, vooral uit het verleden. Nu is weet ik niet, maar die rechters zitten heel hoog. Hè. Die kijken op de verdachte neer. Dat is vanwege de symbolische betekenis daarvan. Het is vanaf een verhoging, dat heet een stoel. Die rechterstoel van Christus vinden we trouwens ook genoemd in 2 Korinthe 5. Die zoek ik toch maar even op. Begrijpt u me niet verkeerd? De gedachte dat wij door Christus zullen geoordeeld worden komt veel vaker voor. Maar de uitdrukking rechterstoel van Christus komt maar 2 keer voor. Dat is hier in Romeinen 14 en in 2 Korinthe 5, waar staat in vers 10, want wij allen moeten, dat is onvermijdelijk, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En hier vind je precies dezelfde gedachte. De apostel wijst de Korintiërs terecht. Zij waren bepaald zwak in het geloof. Het is niet voor niks dat dat thema van vlees dat aan de afgoden geofferd is, dat dat eigenlijk alleen voorkomt in deze Korintebrieven. Deze eerste Korintebrief, hoofdstuk 8 en 10. Maar dat is namelijk omdat ze zwak waren in het geloof en omdat zij wereldse maatstaven aanlegden voor hun gemeentelijk leven, om zo te zeggen. Maar de apostel zegt, zo moet het niet. Bovendien, wij leven niet naar wereldse beginselen, ook niet naar wettische beginselen. Wij leven naar de beginselen van het nieuwe verbond. Het Nieuwe Testament heet dat. En wij zullen geoordeeld worden, want er zit wel degelijk een rechtspraak aan vast, maar we zullen geoordeeld worden door Christus zelf. Dat wil zeggen, voor de rechterstoel van Christus. En dat is ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Want bij die gelegenheid zullen wij beloond worden. Ons loon, dat wil zeggen onze erfenis ontvangen. Nou, al of niet, dan wel geheel of gedeeltelijk, maar niettemin, dat is waar het over gaat. En dat is voor ieder van ons persoonlijk, want onze verantwoordelijkheid is voor ons eigen geestelijk leven. Hetgeen impliceert dat wij niet zouden rechtspreken of iets dergelijks, niet zouden oordelen over anderen. Maar andersom ook niet. Dat wil zeggen, niet anderen zijn de baas over ons leven. Wij kunnen namelijk straks voor de Heer niet zeggen, ja Heer, maar we hebben dit gedaan of we hebben dit gelaten omdat die broeder of zuster ons dat gezegd heeft. Men kan er zich toch niet onder verschuilen. Velen denken dat ze straks hun eigen predikant als excuus kunnen aanhalen. Zeggen, ja, maar wij wisten niet beter. Onze predikant heeft ons dat geleerd. Ik ben er zeker van dat de Heer dan meteen vraagt, wie heeft die predikant aangesteld? Dat hebben jullie toch zelf gedaan, op democratische wijze? Of was het aristocratische wijze? Dat kan ook nog, maar jullie hebben het toch zelf gedaan? Toch? Dat is geen excuus. Bovendien, je had toch zelf een Bijbel? En je had toch zelf ontvangen de geest die je in heel de waarheid zou leiden? Waarom heb je niet laten leiden? Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Of we zeggen, nee, we hebben anderen geoordeeld, want die hadden hun leven niet op orde. Dan zegt de Heer, had je zelf dan je leven op orde? Dat dacht je misschien, maar vergis je niet, wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen, al wat we hier verborgen konden houden, ook voor onszelf wellicht, zal voor hem openbaar zijn. Hij zal oordelen ook de verborgene dingen des harten. Dat was Romeinen 2, geloof ik. Gaan we terug naar Romeinen 14. De uitdrukking voor zichzelf God rekenschap geven vinden we hier. En we vinden de uitdrukking, wij zullen alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Maar de gedachte zelf vinden wij op vele plaatsen. Bovendien, wij zijn die in Romeinen 2 trouwens ook uitgebreider al tegengekomen. Ga daar nou niet verder op in. Het idee blijft dat loon, dan wel een kroon, dan wel heerlijkheid zouden ontvangen. En we weten ook dat de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden niet opweegt tegen het lijden van de tegenwoordige tijd. Dat was Romeinen 8, hetgeen we ook besproken hebben. Wat ik nog niet genoemd heb is vers 11. Want in vers 11 baseert de apostel Paulus dit idee dat Christus alles en iedereen, de levenden en de doden, zal oordelen, ooit een keer, wanneer dan ook. Hij baseert die gedachte op een oud-testamentische uitspraak. Dat wil zeggen, op meerdere oud-testamentische uitspraken, maar hij noemt er maar één. Dat mag u ook nooit vergeten. Ook alle gemeentelijke waarheid wordt wel degelijk in het Nieuwe Testament gebaseerd op oud-testamentische uitspraken. Het is ook makkelijk om dat te demonstreren. En u vindt het onder andere hier, waarbij de apostel een specifieke schriftplaats aanhaalt en zegt, want er is geschreven, in Jesaja 45 namelijk, er is geschreven, ik leef, zegt de Heere, voor mij, de levende, voor mij zal alle knie zich buigen, ja, letterlijk misschien, maar u begrijpt, dat dat niet de belangrijkste betekenis ervan is. U weet toch wat de betekenis is van knielen? Dan maak je je kleiner. Dus de uitbeelding op symbolische wijze van vernedering. Heb je dat? Dat is knielen. In het Hebreeuws is het zelfs zo dat het woord knielen nog verband houdt met het woord voor eerstgeboorterecht. En het houdt verband met het woord voor zegenen. Het is eigenlijk gewoon hetzelfde woord. Maar vooruit, het betekent dat als men zich niet vernedert, zal men ook niet gezegend worden. Als men zichzelf hoog acht, dan zal men voor zichzelf moeten zorgen. Maar pas als men zich vernedert onder de krachtige hand Gods, zal men door hem opgericht dan wel verhoogd worden. Als men hem niet wil dienen, zal hij niet voor ons zorgen. En andersom, indien wij hem dus verloochenen, zal hij ons verloochenen. Schrijft de apostel Paulus aan Timotheus en woorden van gelijke strekking. Lijkt me ook wel duidelijk. Maar nog even dit vers dan. Er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God belijden. Als u hem opzoekt in Jesaja 45 in de eerste plaats, zult u zien dat dat een heel algemeen zeer brede uitspraak is. Daarmee is het ook een uitspraak waar je nooit omheen kunt. Waarom zou je trouwens ook? En bovendien is het een uitspraak waaruit weer is blijkt, zoals zo dikwijls, dat Jehovah uit het Oude Testament dezelfde is als Christus in het Nieuwe Testament. Hebben jullie nog? De Oud-Testamentische Heere, Jehovah, is dezelfde als de Nieuw-Testamentische Christus, de opgewekte. Er is geen verschil tussen. Dat leest u dus ook in Jesaja 45. Want kijk, het vers dat geciteerd werd is vers 23. Jesaja 45, vers 23. Ik heb gezworen bij mezelf en is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan. Dat is twee keer hetzelfde. Gezworen wil zeggen dat officieel een plechtige, door de wet bekrachtigde belofte wordt gedaan, want zweren is een officiële handeling. En een woord der gerechtigheid is precies hetzelfde. Een woord met betrekking tot wet, recht, wordt vastgelegd, zo is het. Staat er dus twee keer. En daarna staat er nog, het zal niet wederkeren, in de zin van, het zal niet herroepen worden. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden en alle tong zal mij belijden. Hier vertaald met zal mij zweren. Dat wil zeggen, men zal hem als Heer moeten erkennen. Iedereen. En als ditzelfde vers wordt aangehaald in Filippenzen 2, vers 10. Dus ditzelfde vers wordt door dezelfde apostel aangehaald. Dan zegt hij dat Christus een naam heeft gekregen boven alle naam. Opdat in die naam alle knie zich zou buigen. En ik citeer dan dus dit vers. Dergene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat staat er zo niet bij in Jesaja 45. Maar met die woorden bevestigt de apostel Paulus dat die woorden uit Jesaja 45 maar niet op een paar toevallig in die tijd levende mensen betrekking heeft, maar dat het vers betrekking heeft op allen die ooit geleefd hebben. En op de hele schepping dus. Allen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En bovendien betekent het dat de uitdrukking alle knie zal zich voor mij buigen. Dat houdt niet in dat dus iedereen behouden zal worden. Het vers houdt in dat iedereen geoordeeld zal worden. Heb je dat nog? Voor mij zal alle knie zich buigen. Goedschiks of kwaadschiks is niet aan de orde. Het betekent, de Heer zal hen vernederen, zal hen zal onder zich stellen, zal zich als hun Heer manifesteren en zal over hen recht spreken. Inderdaad, over de gemeente, maar over alle mensen, ooit. Over levenden en doden, niet allemaal op hetzelfde tijdstip trouwens. Maar goed, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Maar dit is het idee, zie. En er staat ook bij, zij zullen beschaamd worden, dus vers 24... van Jesaja 45, zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn, zodat je maar weer ziet dat het niet betekent dat alle mensen dus behouden worden, maar het wil zeggen dat het juist bij die gelegenheid vele mensen definitief verloren gaan, ter gelegenheid van de jongste dag en wat genoemd wordt in Openbaring de tweede dood, de definitieve namelijk. En gelovigen zouden behouden worden. En voor zover Paulus zegt in Romeinen 14... dat er staat, ik leef, zegt de Heer, is dat de samenvatting van de versen die hier aan vooraf gaan in Jesaja 45. Namelijk bijvoorbeeld vanaf vers 21. Waar de Heer zegt, wie heeft van toen af, van oudsher, verkondigd, ben ik het niet? En ik ben is al een verwijzing naar de naam Jehovah. Hè? Dat is wat de naam Jehovah betekent, ik ben. Ben ik het niet, Jehovah, vertaald met de Heere, en aan Heere met hoofdletters kun je zien dat er dus in het Hebreeuws staat inderdaad Jehovah. Ben ik het niet, Jehovah, er is geen God meer, behalve mij, er is geen God buiten mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Conclusie, dat is dus de Heer Jezus Christus. Moeilijker is je niet. Die is, die leeft. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En hij zal alles en iedereen oordelen. En daarom is het verstandig dat men voordat het zover is tot hem komt. En dat is het volgende vers. Vers 22. Wend u naar mij toe, word behouden alle geëinden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En dan vers 23, voor mij zal zich alle knie buigen, alles zal aan mij onderworpen worden. Ik zal recht spreken over alles en iedereen. En dat geldt ook voor de gemeente dus, zegt Paulus. Ja, bij nader inzien, de gemeente is de eerste categorie waarover de Heer zal recht spreken. Daarna zal hij recht spreken over de levende mensheid, in zijn wederkomst. Over de volkeren die hij zou oordelen, men denken aan Matthäus 25. De koning zal al de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en rechtspreken enzovoort. En daarna zal hij ook rechtspreken over de doden, klein en groot, wie zij maar waren. En dat is op de jongste dag, gebeuren ze in drie fasen, drie verschillende gelegenheden. Maar over alles en iedereen, daar gaat het maar om, hè. En als dat zo is, als we dat weten, zegt vervolgens Romeinen 14, vers 13, laat ons dan dus elkaar niet meer oordelen. En als we toch kritiek hebben of kritisch zijn, laten we dan kritisch zijn op onszelf, zegt nog steeds vers 13. Namelijk, oordeelt dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. En dat is precies dezelfde gedachte als in 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10. Wij zouden voorzichtig zijn met de zwakke broeders. Wij zouden hen het leven niet moeilijker maken dan het is. Niettemin, wij zouden hen tot ons trekken en daarmee tot voorbeeld zijn. Niet om hen te laten zien wat we allemaal mogen en dat we staan in de vrijheid, primair. Maar om te laten zien dat de voornaamste richtlijn van een gelovig is dat hij de eenheid van de gemeente als zodanig zou beleven en zou praktiseren. Dat is waar het om gaat. Hoe dan ook, ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik ben blij met alles van alles wat ik geleerd heb van andere broeders en zusters. Ja, of ze hadden je er ook uit kunnen gooien, denk ik wel eens. Maar ze hebben je op het rechte pad gehouden, al was het maar door voorbeeld te zijn. Hoe moeilijk dat dan ook is. Maar in ieder geval, zo werkt opvoeding, zo werkt het voor de natuurlijke mens, zo werkt het voor de geestelijke mens ook. En dat is onze verantwoordelijkheid als sterke gelovigen, dat wij zorgzaam zouden zijn voor de zwakke gelovigen. Niet omdat ze zwak zouden blijven of iets dergelijks, maar omdat ze inderdaad zouden opwassen in het geloof, zouden gesterkt worden in het geloof, bekrachtigd in het geloof, et cetera, et cetera. Dat is onze verantwoordelijkheid, want kort samengevat maar weer, het werk van de Heer is de opbouw van de gemeente en dus in de praktijk de opbouw van de gemeenteleden. Dat is het enige wat telt. En voor zover wij betrokken zijn in het werk des Heer, en dat zijn wij betrokken dus in dat werk. De opbouw van de gemeente, niet als organisatie, want de gemeente is dat helemaal niet, hè? Maar de opbouw van de individuele gemeenteleden. Het gaat om mensen, begrijp je wel? Mensen die niet ons eigendom zijn, waar we niks over te vertellen hebben, maar die we wel ter hulpe kunnen zijn en wiens zwakheden wij zouden dragen in plaats van onszelf te behagen, maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we opnieuw bij elkaar mochten komen om uw woord te openen en bepaald te worden bij uw tegenwoordige werk en bij wat u van ons als gelovigen verwacht. En we danken u dat wij mogen leren verstaan dat wij als uw kinderen uw dienstknechten geworden zijn. Dat wij aan u rekenschap zouden afleggen in de toekomst voor de rechterstoel van Christus. Maar ook in het heden leven wij voor uw aangezicht. Als uw kinderen die verantwoordelijkheid dragen in uw huis, in uw gemeente, in dat ene lichaam, in die ene gemeente. En we danken u dat we mogen beseffen dat wij in die gemeente één eenheid zijn. Dat u ons daarin een plaats geeft en dat u ons daarin wil doen functioneren. Terwille van u, tot heerlijkheid van u, maar daarmee ook tot opbouw van onze broeders en zusters. We danken u daarom dat we vanmorgen dit woord mochten openen en op ons in mochten laten werken. Opdat het alsnog ons gemoed zou veranderen, ons zou opbouwen in het geloof. Ons zou bepalen bij de plaats waarin u ons gesteld hebt, opdat we zouden leven tot eer van uw naam en dus ons zouden benaastigen te bewaren die geestelijke eenheid die u in Christus tot stand gebracht hebt. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.